Welkom allemaal bij deze podcast van Ientrum Rijk. Vandaag gaan we het hebben over een begrip dat lang niet altijd voor iedereen even bekend is, maar het is wel noodzakelijk voor de ontwikkeling van het overheidsbedrijf. We hebben het over portfolio management en hier aan tafel zitten Pieter van den Berg, adviseur portfolio management vanuit Ientrum Rijk, en Dick Koen, portfolio manager bij het ministerie van Defensie. Welkom allemaal. We gaan het hebben over, doen we nou wel de goede dingen? Dat is een van de belangrijke onderwerpen binnen portfolio management. En Dick, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat zou jij zelf omschrijven als wat portfolio management eigenlijk is?
Ja, dat kan ik. Dankjewel, Abraham. Portfolio management is voor mij de kunst van het kiezen. En eigenlijk verklapt dit al een beetje. En dat wil zeggen, de portfolio manager kiest natuurlijk niet zelf, maar die helpt het niveau van de raad van bestuur, of zoals bij Defensie heet de bestuursraad, met het maken van afwegingen over de lopende en voorgenomen projecten. En die keuze die is met name toegespitst op de antwoord op de vraag van wat is nou strategisch het meest juist passend? En hoe lukt het ons om te realiseren dat die keuzes ook worden opgeleverd?
Oké.
Dat is het in het kort.
En hoe kan je eens wat vertellen, waar hebben jullie binnen Defensie mee te maken? Wat speelde daar op het gebied van portfolio management?
Ja, dat kan ik. Defensie... Is eigenlijk een organisatie net als alle andere overheidsorganisaties. Dus er zijn ambities. En bij Defensie zijn dat er eigenlijk best wel veel.
Waar niet, zou ik bijna zeggen.
Ja, waar niet. Het tweede wat we merken is dat er tegelijkertijd ook best wel heel veel behoefte is om de organisatie te herstellen. Ook wel aangeduid als het realiseren van continuïteit.
Ja.
En tegelijkertijd merken we ook dat er best wel behoefte is aan richting. Want wat willen we nou bereiken? En natuurlijk hebben we een pracht van een visie. Maar er is behoefte aan een verdere verdieping. En dat koppelen aan een best wel strak beperkt budget. En er komt niet iedere keer, ieder jaar een enorme hoeveelheid geld extra vrij. En met name vanuit dat punt hebben we gezegd van daarom moeten we leren kiezen. En dat is ook de belangrijkste reden geweest om portfolio management in te voeren. En last but not least zijn we ervan overtuigd dat je beter één ding tegelijk goed kan doen dan 10 jammerlijk laten mislukken. Nou, in die proporties gaat het natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk om focus te krijgen in de uitvoering. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste reden.
Ja, snap ik. Misschien, Pieter, zou jij iets kunnen vertellen over toen jij voor het eerst binnenkwam bij Dick, bij Defensie. Wat trof je aan en waar hebben we het over concreet?
Ja, als je vergelijkt met andere overheidsdiensten, dan was Defensie eigenlijk best wel volwassen op dat gebied. Want echt al jaren daar mee bezig. Maar ook nog wel echt in het ontwikkelproces. De kern is dan natuurlijk wie maakt welke keuzes waarom. En ja, dat is gewoon een lastig proces om door een hele organisatie heen in te voeren.
Ja, want even voor mijn beeld, hebben we het over Defensie breed? Over het hele departement?
Ja, zeker.
Okay. Ja, je praat eigenlijk over 10 regiegroepen waar 300 projecten in zitten. En die 10 regiegroepen vertegenwoordigen op hoofdlijn eigenlijk de Defensieonderdelen.
Okay.
Dus dan praat je over 300 projecten waar je het in de breedte over hebt.
Dus er is een regiegroep landmacht, luchtmacht, marine.
Even platgeslagen is dat inderdaad zo. Dus, ja. Met al hun eigen belangen natuurlijk.
Ja. Ja. Ja.
Dus een organisatie die breed veel wil, daar veel projecten en ook best wel een flinke stuit met geld tegenaan zet. En dan toch keuzes moet maken. Lastig.
Oké. Okay. Hoe pak je dat dan aan? Wat was jullie doel, Dick?
Nou, eigenlijk was het belangrijkste doel dat we erin gingen slagen om uit dat totale palet van wat Pieter net noemde, die 300 projecten, de juiste te kiezen. En aan de voorkant een mechanisme in te richten, waardoor we projecten toelaten in de portfolio, waar de expliciet van helder is wat het aan toegevoegde waarde gaat opleveren. Dus wat de strategische betekenis is. En dat was eigenlijk het belangrijkste doel. En dat hebben we niet in één keer bereikt. Dus er zijn stappen aan vooraf gegaan. Dat wil zeggen, er was in 2014 best wel een fors probleem met de IT. En dat was eigenlijk het startpunt om na te gaan denken over, hoe kom je nou tot de afweging welke projecten je wel en niet moet doen? En daarvoor was het eerlijk gezegd gewoon een wat vrijer systeem. Iedereen kon zijn projectbehoeftes inschieten. En iedere projectbehoefte leidde ook onmiddellijk tot een jaar, dat gaan we doen.
Ja, ik kan me ook voorstellen.
En daarin liepen we vast.
Ja, ik kan me ook voorstellen. Dat Defensie is natuurlijk een organisatie die meerdere bezuinigingsrondes heeft meegemaakt. Dus dan wordt kiezen alleen nog maar belangrijker. En op het moment dat jij binnenkwam, Pieter, wat was het vraagstuk waar je mee te maken kreeg?
Nou, het vraagstuk was eigenlijk, hè, als je kijkt dat je 300 plus projecten hebt. Je praat dan over een bedrag met 9 nullen. Dus dat gaat om een flinke omvang.
Ja.
Zonder nou de exacte cijfers te willen noemen. Daar zitten allerlei belangen omheen. Hè. Die regiegroepen noemde ik al even. Maar stuurgroepen, projectgroepen, projectbureaus, noem maar op. Iedereen die wil natuurlijk toch zijn eigen projecten doen.
Ja.
Logisch, want projecten worden niet voor niks ingeschoten. Binnen dat belang hebben wij gezegd, van, hoe stuur je daar nou op? Het liefst willen wij de menselijke maat, hè, dat je zegt van je zet 5 mensen aan tafel. En die 5 mensen die gaan met elkaar een keuze maken. Maar met deze omvang lukt dat gewoon niet meer. En dan moet je toch gaan objectiveren. Nou, dat objectiveren hebben we gedaan met een model. En dat spreekt elkaar een beetje tegen. Hè? Dat je aan de ene kant zegt van ik wil er echt mensenwerk van maken. Maar aan de andere kant zegt van ik moet dat objectiveren. Anders kunnen die mensen de keuze niet maken.
Ja.
Mijn rol was om het eerste deel eigenlijk van dat objectiveringsmodel te implementeren. En dan gaat het heel plat over het prioriteren van projecten.
Ja, oké. Okay.
Dan kijken we eigenlijk naar 2 zaken. De eerste is, wat draagt dit project bij aan de 10 strategische doelstellingen van Defensie? En de tweede waarde waar we naar kijken is, hoeveel risico loop je nou met dit project? Nou, en als je die keurig tegen elkaar afzet, dan krijg je een lijst van 1 tot en met 300. Dit vinden we het belangrijkste, minste risico. En die onderaan de streep, die kan eventueel afvallen. Die heeft weinig belang en hoog risico.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk de eerste stap die we daarin hebben genomen. Dat moest geïmplementeerd worden natuurlijk over al die partijen heen. En dan met die menselijke maat in het achterhoofd zijn we ze allemaal afgelopen. Al die stakeholders zijn we naartoe gegaan, gezegd van joh, dit is het idee wat we hebben. Wat vind je daarvan? Daar hebben ze input op geleverd. Toen uiteindelijk hebben we een model gekozen en gezegd, nou dit is het, zo gaan we doen. En nu moeten jullie ook allemaal gaan prioriteren. Hè? Want om 300 projecten over die lijn te prioriteren is een klusje.
Pieter, ik neem aan dat uit al die overleggen ook wel meer indicatoren zijn voortgekomen dan alleen risico en belang.
Ja, dat klopt. Prioriteren is één kant van de medaille eigenlijk. En dan heb je eigenlijk nog niks. Alleen maar een lijstje van projecten geprioriteerd van 1 tot 300. Tweede processtap die we daarin doen is het selectieproces. En dan kijken we natuurlijk naar allerlei elementen die er omheen zitten en die van belang zijn voordat je een keuze kan maken. Een voorbeeld daarvan is geld, hè. Dat is wel de meest duidelijke. Dat als je naar je prioriteitenlijst kijkt en bij project 150 is je geld op, nou, dan weet je dat je de volgende 150 niet kan doen. En zo kijken we niet alleen naar geld, maar ook naar capaciteit, afhankelijkheid. Hè. Als project 5 eerder moet dan 1, dan kan die wel hoger staan, maar dan doe je toch 5. Nou, zo proberen we de besluitvormers een keuze voor te leggen. Zeg van nou, als je nou kijkt naar objectieve elementen, dan kun je op grond hiervan een keuze maken.
Ja.
Maar we proberen het wel echt bij die besluitvormer neer te leggen. Want als er morgen oorlog uitbreekt, dan hebben we morgen opeens een hele andere prioriteit. Dus
ja.
Moet er wel flexibel in kunnen zijn.
Snap ik. En Dick, Pieter vertelde dat bij Defensie was het al best wel goed geregeld. Wat was er al aanwezig om te zorgen dat je deze volgende stap kon maken?
Ja, dat kan ik vertellen. We zijn eigenlijk al, en dat vertelde ik in het begin, vanaf 2014 bezig om portfolio management over de bühne te krijgen. En het eerste wat we gedaan hebben, is met elkaar afgesproken wie nou waarover gaat. Dat is een van de essenties van portfolio management en besluitvorming. En het tweede wat we hebben ingeregeld is dat we een portfolio management proces hebben opgezet, dat die besluitvormingsmomenten ondersteunt.
Ja.
En het derde, dat is ook haar standaard in iedere portfolio management implementatie, is dat we het eens geworden zijn over de soort informatie waar we op wilden beslissen en sturen.
Oh ja, want dat is dus ook eigenlijk niet vanzelfsprekend.
En dat is, nee, voor heel veel organisaties, niet alleen in de publieke sector, maar ook in de markt, zijn dat geen vanzelfsprekendheden.
Nee.
En we zijn met dat model, met die drie elementen die ik noemde, aan de gang gegaan. En na een verloop van tijd liepen we vast. En dat had onder andere te maken met dat model van die regiegroepen, wat Pieter zo even noemde. Op het moment dat je 10 entiteiten hebt die allemaal zelfstandig beslissingen nemen, dan loop je het risico dat als je moet beslissen over die 10 entiteiten heen, die 10 regiegroepen, ja, dan kom je daar niet meer uit. Want nee, dan ga je appels met peren vergelijken.
Ja.
En ik worstelde al een tijdje met de gedachte dat er behoefte zou zijn aan een centraal prioriteringskader. En met die gedachte onder de arm kwam ik toevallig een keer in het kielzog van een van mijn directieleden bij de staatssecretaris. En die had mijn IT-portfolio voor zich liggen. En zij vroeg van, hoe komen nou projecten in die portfolio? Hoe beslissen jullie daarover?
Ja.
En toen begon ik een beetje stotterend uit te leggen hoe we dat deden. En toen zei ze, oh, maar ja, als dat op 10 aparte niveaus gebeurt, hoe bewaak je dan de samenhang? En hoe beslis je nou wat erin komt en uitgaat?
Ja.
En toen zei ik, ja, dat is heel lastig. Ja, zei ze, ik mis een afwegingskader. En ik beaamde dat. En toen zei ze, nou, dan lijkt het me een goed idee als je dat gaat uitwerken.
Dus je had direct je eigen opdracht te pakken.
Ik had direct mijn eigen opdracht te pakken.
Wat goed. Ja, ja.
En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En toen we de hoofdlijnen van dat model hadden en we op het punt stonden te gaan implementeren, ja, toen heb ik de hulp ingeroepen van Interim Rijk. En zo kwam Pieter op mijn pad.
Ja, oké. Okay. Hey, en wat was nou de grootste uitdaging voor jullie om, jullie hebben verteld, hè, het portfolio management inrichten, prioriteringsmodel. Wat was voor jullie de grootste uitdaging hierin?
Nou, voor mij was dat wel de keuze tussen een model en de mens aan het roer.
Mm-hmm.
Dat een beetje scherp te houden. Want ja, dat gaat toch vaak mis, hè? Want je kan portfolio management heel theoretisch aanvliegen. Want het stikt van de modelletjes, dus geen enkel probleem. Maar om toch te proberen uiteindelijk die mensen te laten beslissen, daar moet je ook een beetje onderdanig voor zijn bijna, om ze daar hulp bij te leveren. Dus die afweging was echt wel een lastige, vond ik.
Ja.
Tweede waar we erg tegen aanliepen was dat mensen toch moeilijk over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Dat als je vraagt van, joh, wil jij meedenken over de bredere portfolio, oh, nou moet je je eigen project eruit schrappen. Dan is opeens een model werkt niet meer en is niet goed meer. Dus dat merk je wel erg.
Oké. Okay.
En de uitdaging die ik ook wel zag, is dat het wel echt een verandertraject is. Dus het is niet een implementatie van een dingetje, maar een organisatie moet echt anders gaan denken.
Ja.
Nou, ja.
Dat waren voor mij wel de drie.
Ja, ja, ik kan me voorstellen.
Ja, ik wou er nog eentje op aanvullen. Ik zei in het begin dat portfolio management de kunst van het kiezen is. En kiezen is heel bewust tegen iets ja zeggen. Maar dan zeg je tegelijkertijd ook heel bewust tegen iets anders. Nee, dat gaat niet door.
Ja.
En er is iets in de menselijke geest. Nou, bestuurders zijn ook mensen, gelukkig. Dus die hebben daar ook mee te kampen. Die vinden het makkelijker om ja te zeggen tegen iets dan iets af te wijzen. En, ja, en dat fenomeen maakt het ook best lastig. Want het moment dat je nee moet zeggen tegen een x-aantal initiatieven, ja, dat is heel pijnlijk. En dat doe je liever niet.
Dat is
ook best een uitdaging.
Dat is wel interessant, want je hebt het over meerdere regiegroepen waarin elk opnieuw die afweging moet worden gemaakt. Dus je moet ook heel vaak mensen leren nee te zeggen. Hoe gaan jullie daar dan mee om als portfolio management groep binnen Defensie?
Nou, de manier waarop we dat proberen daarmee te dealen is door die beslissers duidelijk te maken waar de belemmeringen zitten. En Pieter noemde er zo even al een. Je hebt nou eenmaal beperkt budget, dus je kan niet alles. En het is gewoon akelig evident dat als je een overzicht hebt met wat Pieter noemde 300 projecten, en je hebt geld voor 200,
ja,
ja, dan gaan er 100 afvallen.
Ja, dus veel uitleggen en opnieuw
inzicht geven.
Ja. Inzicht bieden. En we gaan dat inzicht ook uitbreiden. Dat wil zeggen, we hebben het budget nu aardig in beeld. En we gaan nu ook langzamerhand beginnen om de capaciteitsbelemmering in beeld te brengen.
Oh ja, ja.
En daardoor ontstaat weer een heel ander beeld van wat je wel en niet kunt.
Ja, daarmee maak je eigenlijk een mooi bruggetje naar wat ik jullie sowieso wilde vragen. Want hoe staat het er eigenlijk nu voor? Merk je nou dat je echt als organisatie een stap hebt kunnen maken? Of zijn er nog steeds uitdagingen die van toen nog doorspelen?
Nou ja, die laatste uitdaging die ik noemde, die speelt natuurlijk nog volop. En daar komt overigens ook bij dat, ook al kan je het technisch allemaal realiseren, ontwerpen, bouwen, maken, dan heb je altijd nog het probleem dat het ergens geïmplementeerd moet worden.
Mm-hmm.
Dus dat is best nog wel een uitdaging die eraan zit te komen. En wat we, althans, dat is mijn observatie. Ik blijf observeren dat mensen het heel lastig vinden om een besluit te nemen.
Ja.
Dus zich neer te leggen bij de situatie en naar bevindt,
ja.
Dan een keuze te maken.
Dus we willen eigenlijk alles.
Dat is precies.
Ja.
Dat is het fenomeen. En ik gebruik bij mijn portfolio management presentaties ook altijd het plaatje van een mevrouw die in de schoenenwinkel staat. En ik leg dan eerlijk uit van ja, de stress die deze dame ervaart met beperkt budget. Ja, dat is iets wat jullie als bestuurders ook hebben.
Ja, precies. Ja. Ja.
Wat je ziet gebeuren is dat je, als je geen keuzes wil maken, dan ga je smeren. Dus dan ga je geld uitsmeren over meerdere projecten. Ga je mensen uitsmeren over meerdere projecten. Dan raak je volledig je focus kwijt.
Ja.
Waardoor alles langer duurt en uiteindelijk meer kost.
Ja.
Dus je zou beter gefocust met 10 bezig kunnen zijn. Nou, jij zei dat straks al. Met 10 bezig kunnen zijn dan met 20,5.
Ja.
Maar dat is wel een gevolg als je geen keuzes maakt.
Ja. En Dick, ik kan me ook voorstellen dat je portfolio management en zo'n prioriteringsmodel niet zomaar kunt invoeren. Dat er bepaalde randvoorwaarden aanwezig moeten zijn. Hoe is dat bij jullie?
Ja, dat speelt natuurlijk bij ons ook. En gelukkig is aan een deel van die randvoorwaarden voldaan van tevoren. Het eerste, ik denk dat dat het meest belangrijk is, moet iets als een burning platform zijn. Een probleem waarvan de bestuurders de intrinsieke motivatie hebben om dat op te lossen.
Okay.
Dus dat is het eerste.
Dus zonder commitment vanuit hogerop kom je er eigenlijk niet
ja,
mee?
Ja, dat is echt, ik geloof dat de meest doorslaggevende is.
Okay.
De tweede is dat je wel leiderschap moet hebben met ballen.
Ja.
Ik zeg het gewoon maar heel plat. Als je niet bereidheid hebt om besluiten te nemen, dan wordt het een hele lastige.
Dus het huis kan wel in brand staan, maar dan moet het leiderschap van de organisatie nog wel de stap durven te nemen.
En dat lijkt al op hetzelfde, maar toch is het anders.
Okay.
Althans, ik heb het anders ervaren.
Kan je dat uitleggen? Waar zit hem dat dan in?
Ja, omdat het eerste, dat gaat vaak over van, goh mensen, we hebben een probleem en we moeten het oplossen. Dat is de wat je in de veranderkunde ook wel de theory and use noemt.
Okay.
En de andere is, we gaan ook echt besluiten. Dat is de theory in action. En dat hoeft in het gedrag niet één op één gekoppeld te zijn.
Nee, er moet een probleem zijn, maar je moet dan nog wel stappen durven te nemen.
Precies.
Ja, okay.
Nou, de derde, ook niet heel onbelangrijk voor de interim collega's, een hele relevante. Je moet iemand hebben die echt portfolio adept is, zoals Pieter en ik. Met de juiste tools, met geduld, doorzettingsvermogen. En als je dat op de goede manier inzet, is de laatste stap die je moet zien te bereiken dat je vertrouwen wint van die bestuurders.
Ja.
Dus als je niet vertrouwen, dan kan je nog met mooie overzichtjes komen, maar dan gebeurt er niks. En last but not least, je moet een support hebben van de collega's waarmee je moet samenwerken.
Ja.
Dus denk aan de CIO office of je IT-organisatie of je projectmanagement community. Nou, en staat het allemaal de goede kant op, dan vergroot dat de kans op succes.
Ja.
Helder. Ja.
Dankjewel. Hey, en Pieter, binnen Intrum doen we natuurlijk meer met portfolio management. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, wij zien, we hebben binnen Intrum een expertgroep portfolio management.
Ja.
En vanuit die groep adviseren we over portfolio management. En zien we natuurlijk ook veel portfolio management. Je ziet daar ook heel verschillend volwassenheidsniveau overal. Hè. Sommigen zijn echt bezig met een Excel-lijstje. En de anderen echt met governance modellen. Om daarmee aan de slag te gaan van wie beslist nou waar over. wat ik zie als ik er overheen kijk, en dat is dan misschien maar gelijk mijn dromen voor de toekomst.
Yeah.
Zie ik dat iedereen heel ambitieus is en heel veel plannen heeft. En dat ook wel echt voor de burger wil doen. Hè? Tenminste, het grootste gedeelte van de mensen die we daarin tegenkomen.
En iedereen als in onze opdrachtgevers.
Als in onze opdrachtgevers, ja. Yeah. En uiteindelijk zie je dat op veel plekken de ambitie zo hoog is dat we hem niet kunnen waarmaken.
Okay.
En dat vraagt dan van alle lagen, en dat is echt van hoog tot laag, van politiek tot degene die op de vloer uitvoert, vraagt dat om die keuzes te kunnen maken.
Ja.
Nou, dat is mijn droom wel, hè, dat je echt overheidsbreed zo portfolio management hebt ingericht, dat je echt dus belangrijkste projecten het eerst kan doen met het minste risico.
Ja.
Waar de burger uiteindelijk het meest aan heeft. Nou, dat is dan wel een soort ultieme droom.
Ja, precies. Ja. Wat mooi. Ik wil jullie vragen, hebben jullie nog een idee voor een volgende podcast, Dick en Pieter? Waar zouden jullie een volgende portfolio management podcast over willen laten plaatsvinden?
Nou, wat ik interessant zou vinden is hoe we dat portfolio management en de hele besturing wat wendbaarder krijgen. En daar aangekoppeld ook de relatie tussen portfolio management en wat je tegenwoordig heel veel ziet, is agile ontwikkelen van,
ja,
in plaats van de standaard projecten.
Ja.
Dus daar, ik denk dat dat ook voor veel collega's interessante kost is om eens bijgepraat te worden.
Leuke tip.
Ja, je ziet, we zien de portfolio natuurlijk op verschillende niveaus. Hè. Je hebt projectportfolio, waarbij je eigenlijk kijkt naar de investering. Ondertussen hebben we het ook over innovatieportfolio management, hè, mm-hmm, innovatieprojecten. Daar ga je dan net iets anders mee om.
Ja.
Lifecycle management is heel erg hot op dit moment binnen de overheid. Maar gaat uiteindelijk ook wel weer landen in je portfolio.
Tuurlijk.
Dus nou, onderwerpen genoeg.
Kijk,
we komen die ook aan, zeg ik.
Nou, mooi. Dick en Pieter, hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit gesprek. Volgens mij zijn er interessante inzichten over portfolio management gedeeld. En zijn er ook nog genoeg vragen en onderwerpen voor de toekomst. Voor de luisteraars thuis, onderweg of waar dan ook. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht. En natuurlijk, ben je geïnteresseerd geraakt, wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.i-interimrijk.nl of op onze LinkedIn pagina. Kom met ons in contact als je meer vragen hebt. En dan gaan we graag verder aan de slag. Wie weet, tot een volgende keer. Dank jullie wel.